Vandaag is u voorgelezen een stukje uit, dan uit 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. En u ziet op de beamer staan, verlangen. En verlangens, dat is waar het vandaag over zal gaan. En verlangens zijn ook in het leven heel belangrijk. En vandaag wil ik u daar iets over laten zien. Misschien is het u opgevallen, maar er staat hier op het podium staat nog iets. Het ziet er een beetje rommelig uit. En wellicht is het u ontgaan, maar het staat er. En het is afgedekt met een bedekking. En ik ga het voor u weghalen. Misschien heeft u een verlangen om te zien wat daar staat. En ik verlang ernaar om het u te laten zien. Pieter, het is geen hoofd. Jij had laatst een hoofd. Een glazen hoofd. Het is iets anders. Kijk, ik weet niet of je kunt zien wat het is. Ik zal het wat hoger houden. Nou. Wat u ziet hier is een schaal. Een schaal met chocola. En Pieter, dat is heel goed mogelijk. Weet u, ik hoorde het nu natuurlijk alweer, chocola kan eigenlijk niet zomaar op tafel staan. En ik denk als er ergens een schaaltje met van die heerlijke bonbon staat, of van die Belgische pralines, met zo'n hele zachte vulling erin, nou dat is zo lekker. Dat is heerlijk. En misschien dat u dat wel een beetje bij uzelf ook herkent. En ik, zo te horen denk ik wel. Bij ons op het werk komt er wel eens iemand langs met een doosje chocola. Met een tevreden klant of zo. En zo'n schaaltje of zo'n doos zet ik dan op de balie. En die doos die staat daar dan. En ja, hoe het gebeurt weet ik niet. Maar het lijkt wel of dat die doos gewoon ook vanzelf leeg gaat. Chocola maakt bij mensen iets los. En wat maakt chocola dan los? Wat maakt chocola los bij een mens? Wat gebeurt er dan bij een mens door chocola? En chocola is heerlijk. Chocola wil je hebben. En voor sommige mensen is het ook heel moeilijk om het te laten staan. Om het niet te eten. Chocola speelt in natuurlijk op het verlangen. En je wil het hebben. Je verlangt ernaar. En verlangen spreekt ook van een behoefte. En zo'n behoefte kun je natuurlijk ook opwekken door het neer te zetten. Maar het is iets wat je dan nodig hebt. Waar je eigenlijk niet zonder kunt. En ik denk verlangen. Dat is het waar het vandaag om zal gaan. En vandaag wil ik met u kijken naar die verbinding die er is tussen dat begrip verlangen en de tekst die we vandaag hebben gelezen uit 1 Timotheus 2. Maar om te beginnen wil ik graag met u beginnen aan deze dienst met een kort gebed. Hemelse Vader, vandaag zijn we hier bij elkaar om met elkaar na te denken over uw woord. En Vader, we willen dat uw woord leidend is. En Vader, we mogen stilstaan bij een stuk verlangen. Vader, en dan gaat het om verlangen wat een mens kan hebben. Er zijn zoveel dingen waar we naar kunnen verlangen. Vader, mensen die ziek zijn, verlangen maar één ding. En vader, mensen die niet ziek zijn, verlangen vele dingen. Vader, vandaag willen we met elkaar kijken wat uw woord daarover zegt. En dat we daar met elkaar over mogen nadenken. Vader, wilt u ons zo dit half uur dicht nabij zijn. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. U ziet staan, ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Voor de koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Nou, Paulus begint hier met, ik vermaan u dan. En je kunt het ook lezen als, ik bemoedig u dan. Ik moedig je aan. Ik moedig je aan om te bidden. Ik moedig je aan om voorbeden te doen. Ik moedig je aan om te danken. En Paulus moedigt ons aan om in onze gebeden te denken aan alle mensen. En hij moedigt aan om te bidden voor degenen die hoog geplaatst zijn. Hoger dan wij. Voor de koningen. En ik denk wel dat dan bidden voor onze koning of ons koningshuis, Willem-Alexander, Maxima, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar voor de regering, met al de besluiten die ze nemen, de overheid, wat dacht u ervan om te bidden voor de Belastingdienst? Of wat dacht u ervan om dan eens te bidden voor de medewerkers van de Belastingdienst? En ik ken iemand in de zaal die daarmee te maken heeft. Maar hoe voelt dat dan? Als we daarvoor zouden bidden. Paulus zegt het hier. Ik denk als we aanvaarden dat alles uit God is. En dat God het in zijn hand heeft. En dat God geeft hoge plaatsen aan wie hij wil. Dan mogen wij danken voor de hoge plaatsen. Paulus zegt niet dat we ervoor moeten gaan zorgen dat we zelf op die hoge plaatsen komen. Maar Paulus spoort ons aan om te bidden voor hen die het wel zijn. En ik denk als we zo voor hen bidden, dan geeft ons dat ook rust in het leven. En dan staat daar die volgende zin. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Nou, waarom schrijft Paulus dit nou? Wat bedoelt hij hiermee? Paulus spreekt hier van een stil en een rustig leven in godsvrucht en waardigheid. En ja, denk daar eens over na. En wie wil dat nou niet? Wie wil nou niet in alle rust kunnen leven? Je zou de vraag kunnen hebben, waarom maakt Paulus een verbinding tussen onze gebeden, onze voorbeden en een goed leven? Je kunt je afvragen, zijn onze gebeden dan zo belangrijk? Is het nou niet zo dat God eigenlijk toch alles al weet? En wat kan ik dan nog toevoegen in mijn gebed? En dan staat er ook nog bij, vers 3. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland. Waarom zijn die gebeden dan zo belangrijk? Waarom is dat goed en aangenaam voor God? En ik wil u vandaag laten zien, wat is het verlangen van God? En wat is die behoefte die Vader heeft? En waarom zijn uw gebeden nou onmisbaar? En waarom is dit aangenaam voor God? Wat is de betekenis hiervan? Ik ga u meenemen naar het verlangen van God. En als u leest in de Bijbel, dan leest u van heel verschillende verhalen en verschillende geschiedenissen en toch al deze verschillende verhalen, die horen bij elkaar. En ze vormen bij elkaar ook één groot verhaal. Het is het verhaal van God en het verhaal van zijn schepping. Het gaat dus over de weg die God gaat, maar ook die zijn schepping ging en nu gaat en ook zal gaan in de toekomst. En de weg die hij gaat met zijn volk, zijn volk Israël. Het volk dat hij uitgekozen heeft. En het wordt in de Bijbel vaak voorgesteld als een bruid en als een bruidegom. Hij en het volk. En gaat het nou altijd goed tussen de bruid en de bruidegom? Nee, dat gaat het niet. En er gebeurt heel veel. En soms lijkt het ook helemaal misgegaan. Dan is er iets gekomen tussen het volk en God. En we lezen vaak dat dan het volk een eigen weg gaat. En ook vergeet dat God er is. Dan is er verwijdering. Dan zijn ze uit elkaar. En dat lezen we dan in de Bijbel. En ook lezen we van het doel dat God heeft met zijn schepping. En dat is ook een deel van het verhaal van God. En in zijn woord is een heel belangrijk sleutelwoord, liefde. En het is niet zomaar liefde, nee, daar is sprake van een geweldige liefde. Dat is de liefde die niet zichzelf zoekt, maar de ander. Dat is de liefde die naar buiten gaat. En we zien dan dat God een plan heeft voor zijn volk. En het is natuurlijk in de eerste plaats zijn volk. De Israëlieten. En hij heeft ook een plan met de gelovigen uit de heidenen. En hij heeft een plan met degenen die hier niet bij zitten. En dat zijn degenen die ook niet geloven en die ook geen Jood zijn. En deze drie groepen, die spelen in zijn plan een hele grote rol. En in dat verhaal van God zijn al die mensen belangrijk. En waarom zijn nou al die mensen belangrijk? En ook dat staat in het verhaal. God heeft namelijk een verlangen. Jazeker, God heeft een verlangen. En in dat verhaal van God staat zijn verlangen opgeschreven. Het is heel duidelijk. Zijn verlangen is namelijk dat wat hij wil. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Hij wil dat alle mensen behouden worden. Zoals we in de tekst van vandaag zien. Hij wil dat alle mensen tot erkentenis van die waarheid komen. En hij wil dat alle knie zich zal buigen. En het verlangen van God, dat is dat ieder schepsel, dat ieder mens hem kent zoals hij is. En hij wil ook ieder mens aan zijn hart drukken. En hij wil zijn liefde, die liefde waar ik het net over had, die wil hij geven. En daarvoor heeft hij eigenlijk twee van die drie groepen mensen die ik net noemde. En zijn volk Israël is bijvoorbeeld zo'n bijzondere groep. En ook de gemeente. En door middel van deze twee groepen zullen alle schepsels worden bereikt. En wat maakt dat nou zo bijzonder? Waarom vertel ik u dat nou? Het bijzondere is dat die taak van de gemeente, die is nu al ingezet. En nu al is hij in de gemeente iets nieuws begonnen. En dat is zo bijzonder. En dat heeft te maken met dat verlangen dat God heeft. En dat is zijn behoefte, dat is wat hij nodig heeft. En dat verlangen van God, dat staat in deze tekst. God wil dat alle mensen behouden worden. En tot erkentenis van de waarheid komen. Dat is het diepe verlangen van God. Dat is wat God wil. En hiermee laat God ook zien wat hem beweegt. En wat zijn doel is. Dat mensen hem gaan kennen. Zoals hij is. En we mogen dat gaan vertellen. We mogen dat vertellen aan iedereen die het maar horen wil. Dat er een God is die liefde is en dat hij van mensen houdt. En ik weet ook wel dat sommige mensen doen dat heel makkelijk. Die vertellen dat zo overal waar ze zijn. En bij sommige mensen gaat dat gewoon heel haperend en voorzichtig. En weet u, dat maakt gewoon niet uit. Dat maakt niets uit. Vertel het maar gewoon. Gewoon op jouw manier. En ik denk ook, iedere keer als we mensen mogen ontmoeten, dan is dat ook weer een kans. Iedere keer mogen we vertellen van God dat hij van mensen houdt, zonder voorwaarden, dat ieder mens een geliefd kind van vader is. En daarbij mogen we ook vertellen van het verlangen dat vader heeft. Nou, en ik wil nu met u wat dieper ingaan in dat verlangen van vader. Hoe dat verlangen van vader wordt vervuld. Want wanneer is dat nou allemaal begonnen? Dat is begonnen toen onze Heer opstond uit de doden. Dat is op die paasmorgen, toen dat graf leeg achterbleef. Toen de dood was overwonnen. En vanaf die tijd wordt het lichaam van Christus uitgeroepen. Dus Al 2000 jaar worden er mensen uitgeroepen en die vertellen van het verlangen van God. En wat is er nou veranderd bij die opstanding? Door die opstanding hebben wij nu een levende relatie met God als Vader, als onze Vader. Door die opstanding van Christus is die relatie tussen Vader en ons veranderd. En dat houdt in dat we vrij mogen naderen tot Vader. En onze relatie met Hem is ook heel close. Het is een hechte relatie. En die hechte relatie, dat is het eerste stuk van de vervulling van het verlangen van God. En dat is nu al begonnen in u en in jullie. En dat maakt dat de plek die u inneemt vandaag heel bijzonder is. De plek in de wereld, de plek in de wereldgeschiedenis. En ook de plek die u inneemt in het verhaal van God. Dat is heel bijzonder. Vader verlangt ernaar om u te kennen. Om met u samen op te trekken in dit leven. Wat zijn de overwegingen van je hart? Ben je blij? Ben je boos? Heb je vreugde of heb je misschien verdriet? En wat is je motivatie? En ook, wat zijn al de vragen waar je mee zit? Vader zegt, deel het met mij. Want ik deel mijn verlangen. Ook met jou. Nou, we weten natuurlijk uit het verhaal van God dat Hij op weg is naar zijn doel. En zijn verlangen. God zal dan uiteindelijk alles in allen zijn. En Hij zal dan in ieders leven volkomen aanwezig zijn. En weet u, ja, daar kan ik het wel over hebben, maar als je daarover nadenkt, dan moet dat iets zijn. Dat moet fantastisch zijn. Dat moet geweldig zijn. Daar moet intense vreugde zijn en ook een overweldigende wijsheid. Leven heel dicht bij het hart van Vader. En ik weet, wij staan hier en het is vaak zo moeilijk voor te stellen. Maar dat is het verlangen van Vader. Al zijn schepselen dicht aan zijn hart. Om met de mensen in volkomen harmonie te leven. En u zegt misschien, ja, mooi verhaal, maar dat duurt ook nog wel heel erg lang. Want dat is pas als God alles in allen zal zijn. Maar weet u, wat nou zo bijzonder is, bij één groep is dat nu al begonnen. Dat is niet bij het volk Israël. Dat is niet bij de niet-gelovigen. Het is begonnen bij degene die Hij uitroept tot dat lichaam van Christus. En het is al begonnen bij u en bij mij. En dat verhaal van God, dat is belangrijk. Maar dat verhaal van God laat ook zien dat uw verhaal belangrijk is. Want uw verhaal zit verweven in het verhaal van God. En dat maakt uw plek. De plek van ieder uit de gemeente. Of u nou jong bent of oud bent. Want volgens mij zitten er vandaag mensen van 14 jaar in de zaal. En ik sprak net iemand, die wordt binnenkort 97. Uw plek is zo belangrijk, waar u ook bent. U bent degene in deze tijd die in directe verbinding mag leven met God, met Vader. En dat is een hele hoge roeping. En dat is ook een heel groot voorrecht. En weet u, deze relatie gaat ook uit van Vader. Daar ligt de oorsprong, want Hij is degene die u heeft geroepen. En al 2000 jaar roept Hij mensen tot dat lichaam. En dat heeft allemaal te maken met zijn verlangen om u te kennen. Mensen die Hem erkennen als God. Die Hem de plaats geven die Hem toekomt. En die Hem vertrouwen op zijn woord. En die vasthouden aan de beloftes. En Vader verlangt naar wederkerigheid. En vader verlangt naar die wederkerigheid met alle mensen. Als hij uiteindelijk alles in allen zal zijn. En dan zal iedere knie zich buigen. En hem kennen als God. Dat is het verlangen van vader. Maar voor die ene groep ligt het anders. Dat zijn dus al die mensen van het lichaam van Christus. Want die mogen nu al leven van hart tot hart met vader. En weet u, ja, nogmaals, dat bent u. Dat bent u. En het verlangen van God de Vader, dat bent u. Hij verlangt naar u en hij verlangt naar jou. En dat is nu, dat is vandaag. Hij is in jullie, in ons, is hij al iets nieuws begonnen. Hij maakt van u een nieuwe mens. Een mens met een compleet nieuwe verwachting in het leven. En zo kan het zijn dat u hier zit. En u bent misschien 70 jaar. En als u terugkijkt op uw leven, dan denkt u misschien, er ging zoveel mis. En ik schoot tekort in liefde naar mijn naasten, naar mijn kinderen, naar mijn man, naar mijn vrouw. En dat neem je mee in je leven als een schuld. En zo kun je naar jezelf kijken. Gebukt onder een juk van schuld. Gebukt onder een juk als slachtoffer misschien. Maar daarmee zie je over het hoofd hoe vader u lief heeft. Dat vader u geroepen heeft. En weet u, vader vindt u fantastisch. Vader vindt u mooi. Dat is iets, daar moeten we misschien wel eens aan wennen. Dat moet je misschien langzaam eens over nadenken. Vader vindt u mooi. En we hebben zo vaak, als we naar onszelf kijken in de spiegel, dat je denkt van nou ja, er had wel wat meer haar gekund en dat wat minder buik en er had wel iets meer van dit en langer. En allemaal dingen waar je van denkt van nou, kan ik daar misschien nog iets aan laten doen of zo. Maar als vader naar u kijkt, dan ziet hij het mooiste wat er is. Hij ziet u aan in Christus. Hij ziet u aan volmaakt. En misschien bent u inderdaad zo ongeveer 70 jaar. Als u misschien voor het eerst hoort dat God in u iets nieuws is begonnen. En hij wil een relatie met u. In al die jaren die u nog worden gegeven. En weet u, dat kan vandaag beginnen. Vader verlangt naar u. Ja, vader heeft ook die gevoelens. Vader heeft verlangens en daarom hebben wij ze ook. Maar misschien ben je geen 70, misschien ben je 25. Misschien ben je 20. Misschien ben je 15. Misschien ben je 14. Zit je langs de kant op de tafel. En denk je nou, ik ben nog lang geen 70 jaar, dat kan allemaal nog wel even wachten. En dat heeft allemaal niet zo'n haast en wat is daar nou het nut van? En ik wil eerst nog leven en ik wil nog leuke dingen doen. Maar bedenk wel, vader heeft jou hier gebracht, vandaag. Hier in deze samenkomst, om te horen wat er wordt gezegd. Dat de liefde van vader er voor jou is. En hij roept jou om hier te zijn. En je bent gekomen vandaag. En je denkt misschien, ja, dat was mijn eigen keus. Ik ben zelf gekomen. Maar weet je hoe dat het echt zit? Vader heeft je hier gebracht. Hoe de weg ook was. Want anders was je hier niet. En ook met jou als jongere. Wil vader een relatie? En het is zijn grote verlangen dat je hem gaat kennen en dat die lege plek die er misschien is in je leven, die wil hij vullen. Want dat die lege plek in jouw leven wordt gevuld, dat is ook jouw verlangen. Want ook jij wil geen lege plek in het leven. Ja, Jij wil dat jouw leven zin heeft, zinvol is. Niemand heeft zin in een zinloos bestaan met lege plekken. Het is het verlangen van Vader. En het is het verlangen van jou. En wat gaat er dan gebeuren? Wat gebeurt er dan met jouw leven? Want dat is wat je eigenlijk wil weten. Wat is het gevolg? Je wil weten, wat wordt er voor mij anders? Concreet is dat, wat wordt er voor mij anders als ik ga bidden tot Vader? Ik neem u mee naar een hele andere tekst. Filippenzen 4. Het is een hele bekende tekst. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. En uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend en de Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar later bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is Filippenzen 4. Wees blij in de Heere. Breng alles bij Vader. In gebed. In smeking. Met dankzegging. Zodat je hart en je gedachten worden bewaard. En Paulus zegt niet dat je dit alles moet gaan doen. Dat je je moet gaan verblijden. Nee, het is geen opdracht wat hier staat. Het is geen voorschrift. Het is een gevolg. En daarom haal ik deze tekst erbij. Want als je zo dicht bij God leeft, en dat je die relatie ook met hem hebt, dan is Filippenzen 4 een gevolg. Want Vader gaat je dit geven. En hij verlangt ernaar om dit aan jou te geven. Dat is een belofte. En wat werkt het dan uit in mijn leven? Want dan word je blij. Want je kent Vader, die alles op zijn plaats zet. Wel te verstaan, op zijn plaats. In de wereld en in jouw leven. En dan is uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend. Nou, dat is dan een logisch gevolg. Hij geeft zijn liefde aan jou. En zijn liefde gaat in jou werken. En het komt in jouw leven naar buiten. En mensen gaan dat zien. Dat kan absoluut niet uitblijven. Dat wordt opgemerkt. Dan is de Heere nabij. Natuurlijk, je hebt een relatie met hem. Hij is altijd bij jou. En dan breng je dus ook alles bij God met dankzegging. Ja, en hoe kan het ook anders? Want hij is de Heer van jouw leven. En dan dank je hem. En dan ontvang je de vrede Gods. De vrede van God. Dat is de vrede die God zelf heeft. En die staat vast. Die vrede die staat vast. En die wankelt niet. En dat is wat hij jou wil geven. En dan mag je een stil en rustig leven hebben. En dan worden je hart en je gedachten behoed in Christus Jezus. Weet u, soms gebeurt er zoveel dat het bijna niet meer in je hoofd past. Al die gedachten die er zijn, hoe moet dat nou verder? Hoe moet dat morgen? Op je werk, op school. En je denkt, ik loop vast in mijn gedachten. En Vader zegt hier, geef mij al jouw gedachten. En ik zal je hart en ik zal je gedachten beschermen. En hij plaatst alles in het juiste perspectief. En het is zijn verlangen om jou dit alles te schenken. Deze vrede. En waarom is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk dat God mijn gedachten beschermt? Weet je, wij leven in een wereld die gewoon enorm hard is. En dat is iets dat je gewoon, dat je ook dagelijks merkt. Op school, op je werk, op de weg, misschien op de fiets of in de auto. En dan kan het zomaar zijn dat je gedachten met jou op de loop gaan. He, misschien door dat wat je hebt gezien. Misschien door dat wat je hebt meegemaakt. En dan zegt God, ik ga jou beschermen. Van binnenuit tegen die hardheid van onze maatschappij. En ik ga jouw hart en jouw gedachten beschermen. En dat is mijn verlangen. Dat is de behoefte die God heeft. En zo is eigenlijk deze Filippenzen, dit Filippenzen 4 ook een direct gevolg van het verlangen van God voor jou. En Vader geeft jou blijdschap. Hij geeft je vreugde. En hij geeft jou zijn vrede. En hij beschermt je hart en je gedachten. En bij Vader is alles erop gericht om dit aan jou te geven. En dat is zijn grote verlangen. En daarom ben je voor hem zo belangrijk. Nou, dan staat er nog een vers tussenin. En het is, dit is goed en aangenaam voor God. En hier staat dat het goed is voor God. He, dit is goed voor God. En aangenaam staat er dan. En ja, als ik denk aan aangenaam, dan denk ik aan een open haard, aan een kopje koffie erbij en een goed boek. En oké, met een stukje chocolade bij, dat is ook goed. Dat is, voor mij is dat aangenaam. Of vlees hoor ik hier, kan ook. Maar dat woord wat hier staat, dat heeft meer te maken met zicht. Met inzicht. En het heeft te maken met waarnemen. Het is iets zien. En misschien zou je het kunnen vertalen met zichtbaar. En dan staat er, het is goed en het is zichtbaar voor God. En wat wordt er dan zichtbaar? Jij wordt zichtbaar. Jij wordt zichtbaar voor God. Nou, er staat hier ook nog dit. Dit is goed en aangenaam. En het woordje dit, dat heeft natuurlijk te maken met wat daarvoor staat. En dat is het gebed. Dat zijn de voorbeden, dat zijn de smeekbeden. En dat zijn de dankzeggingen voor alle mensen en voor de hooggeplaatsten. En daar staat ook nog bij godsvrucht. Ja, dat is een goed vereren van God. En dat houdt in dat het goed vereren van God jou zichtbaar maakt. En het is verlangen van God dat alle mensen weten dat Hij God is. En dat Christus het werk volbracht heeft. En dat maakt Hem blij. En het is welkom in Zijn ogen. En voor Zijn ogen word jij dan zichtbaar. Het heeft te maken met de vervulling van het verlangen van Vader. En dan geef je hem de eer. En dan laat je alles ook in zijn handen. De plek waar het hoort. En uw gebed is de vervulling van het verlangen van God. Hij wil die relatie met jou. Hij wil die relatie met u. En het is misschien mooi om daar zo eens over na te denken. Nou, ik weet dat ik u vandaag ook veel verteld hebt. Maar als u hiervan iets zou willen vasthouden, dan is het wel dit. Ik heb u verteld dat God naar u verlangt. Houd dit vast. Hij verlangt ernaar om u zoveel te geven. En door het gebed is de weg open om te geven en om te ontvangen. En daarom is dat gebed zo waardevol. Is dat zo nodig? Amen.